Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan aan onze vierde aflevering ondertussen van onze pelgrimstocht doorheen de stad Aalst in de richting van de abdij van Afflighem, onze eigenlijke eindbestemming. In de vorige afleveringen mochten wij uitgebreid de stad Aalst leren kennen en waren we geëindigd in het stadspark. Althans, dat was de bedoeling, om van daaruit via de Erembodigemstraat de Dender over te steken en zo richting de eerste stukjes groen die we op onze weg onderweg naar de abdij van Afflighem zouden ontmoeten. Waren het niet dat werken roet in het eten gooide. En zo dienden we dus helemaal naar de Zeebergbrug te gaan om van daaruit de andere oever van de Dender te bereiken, een omweg van enkele kilometers zelfs, en zodoende konden we dan, eens we aan de overzijde waren, richting onze eerste halte gaan en zo gaan wij samen de groene zones tussen Aalst en Afflighem beter leren kennen en verkennen. En zo krijg je een ideale combinatie tussen een stukje stadsbezoek en ook een stevige wandeling door het groen. We trekken de wandelschoenen stevig aan en onderweg ontdekken we meer over de geschiedenis van de abdij van Afflighem.
Ik ben op weg, wandel met mij mee. Uit verlangen op weg naar God. De weg is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. We houden vol, het gaat niet om ons. Een weg als verbond tussen God en mens. Hij gaat dwars door.
ondertussen hebben wij de geluiden van de drilboren en werkmachines in de stad van Aalst, die toch echt wel overal aanwezig waren, ingeruild voor het gesjirp van de vogels. En staan wij ondertussen in natuurinrichtingsproject Osbroek Gestjens. Een project dat dient voor het herstellen van de vijver die zich hier vlakbij bevindt en de aanleg van poelvormige verbredingen die zorgen voor meer waterdieren. Ook vlakbij is hier een speelzone waar ik doorgelopen ben. Niet om te spelen, maar wel om wel degelijk onze pelgrimstocht verder te zetten. En ik moet zeggen, het is de eerste keer op een van onze pelgrimstochten dat we twee hangbruggen zijn moeten overgaan. En dat maakt natuurlijk deel uit van dat speelbos, maar er is geen enkel andere manier om eigenlijk aan de andere zijde van het park te geraken. De populierenbestanden hier werden omgevormd naar een gemengd bostype. Van zwarte els, gewone es op natte gronden en zomereik op drogere gronden. Aangepast beheer zorgt voor interessante water- en oevervegetatie langs de grachten. Je vindt hier soorten zoals de moerasspirea, de gewone kattenstaart, beekpuntje en de waterviolier. Kijken we even naar de dieren die men hier kan terugvinden. De dodaars, de groene specht, de ijsvogel, de buizerd en de sperwer zijn enkele voorbeelden van de dieren die hier hun thuis hebben. En speciale bomen zoals metasequoias, moerascypressen en de Caucasische vleugelnoot geven de omgeving van de vijver gestalte. We gaan hier even kijken op de kaart waar we juist heen moeten. Even goed kijken dat we ons niet vergissen. Naar links. En zo zetten wij onze weg in de richting van de abdij van Aflichem verder. En gaan dus door een stukje bos en groen en modder, want dat hoort er ook bij in deze tijd van het jaar. Trek uw wandelschoenen dus maar stevig aan. Wij gaan een stukje wandelen, een aantal kilometer, doorheen het groen en zo richting de abdij. En zo zetten wij onze weg richting de abdij van Aflichem rustig verder. Nu, deze bijzondere abdij die dankt haar ontstaan aan 6 krijgslieden, die door de prediking van Wedericus, een monnik van de Gentse Sint-Pietersabdij, tot inkeer kwamen, tot bekering, En door toedoen van de heilige Anno, de aartsbisschop van Keulen, vestigden zij zich wellicht in 1062 in het gehucht Afflichem, op grond van de Duitse paltsgraaf Herman II. Daar was een nog oudere Frankische nederzetting geweest. Abulingayem, wat betekent woonplaats van de lieden van Abulo, of Avilo. In 1085 nam de jonge monnikengemeenschap de regel van Sint Benedictus aan en stelde zij zich onder de leiding van Fulgentius, een monnik van Saint-Vannes in Verdun, die afkomstig was uit Waals-Brabant. Bij de wijding van de eerste kerk in 1086 schonk graaf Hendrik III van Leuven hun ter plaatse ongeveer 200 hectare grond, en het kloosterdomein zou uitgroeien tot een van de belangrijkste in de oude Nederlanden. Een hele reeks kloosters werd in de loop van de eerste halve eeuw van zijn bestaan door Afflichem gesticht of geïncorporeerd. We denken daarbij aan de priorijen van Neerwaver in Waals-Brabant, periode 1092. Vran-le-Gosselies in 1099 en Bornem in 1120. Die steeds afhankelijk bleven, maar ook de abdijen van Sint-Andries bij Brugge in 1100, Vorst bij Brussel 1105, Maria Laag in het Rijnland rond 1112, Vlierbeek vlakbij Leuven, waar we al eerder op bezoek gingen, in 1125 en Grootbijgaarden in 1133, die al vroeg zelfstandig werden. Abt Fulgentius richtte een scriptorium in voor het kopiëren en verluchten van theologische en liturgische handschriften en voor het opstellen van oorkonden van de Brabantse hertogen. Onder de schaarse resten uit dit scriptorium verdient op de eerste plaats vermeld te worden het prachtige evangeliarium uit de 12e eeuw, dat thans bewaard wordt in Parijs. Afflichem was de abdij van de kruisvaarders. Godfried van Bouillon en zijn broer Boudewijn kwamen er in 1086, voor ze naar het Heilig Land vertrokken. Zij schonken de abdij gronden in de streek van Genappe, bij Nijvel, waar de grote hoeve Ulancourt werd opgericht. Sint Bernardus, de abt van Clairvaux, die de tweede kruistocht predikte, bezocht in het jaar 1146 Afflichem op zijn reis door onze gewesten en prees de goede observantie van de monniken. Volgens een later ontstaande legende groette hij in de kruisgang een beeld van Onze Lieve Vrouw met een Ave Maria, waarop de wedergroet Salve Bernarde volgde. Abt Franco I, de opvolger van Fulgentius en auteur van een theologisch traktaat met de titel De Gratia Dei, begon in 1128 met de bouw van een grote abdijkerk, met 5 torens in Romaanse stijl. Geleidelijk gingen de abdijgebouwen een indrukwekkend complex vormen, omringd met muren en wallen. Zo werd ze de Primaria Brabantiae, de voornaamste abdij van het hertogdom Brabant. Godfried met de Baard, hertog van Neder-Lotharingen en Brabant, koos de abdij in 1139 tot zijn laatste rustplaats. En 4 leden van zijn geslacht volgden zijn voorbeeld. Hier werd ook de banier van het hertogdom in vredestijd bewaard. De heilige Lutgardis, een geliefde Vlaamse heilige, was abt Johannes I de Patria en de abdij zeer genegen. Geen klooster zwaaide zij meer lof toe. In de 14e eeuw was Afflichem met 62 kloosters in binnen- en buitenland door een gebedsgemeenschap verbonden, onder andere met de Sint-Augustinus-abdij van Canterbury. Geestelijken en leken, edellieden en burgers wedijverden als weldoeners van de abdij. In 1426 telde men 242 jaargetijden. De Afrighemse gebruiken vonden zelfs hun weg naar de abdij Kremsmünster in Oostenrijk. Zo werd het als het ware een Cluny in het klein, waar de koordienst met grote luister geschiedde en de monniken haast volledig in beslag nam. De liturgie moet werkelijk een onvergetelijk schouwspel geboden hebben. In de 14e eeuw werd Afflighem tweemaal verwoest in de oorlogen tussen Vlaanderen en Brabant. De kloostertucht verslapte gedurende de ballingschap van de monniken in hun refuge te Brussel. En het Westerse schisma bracht ook verdeeldheid in de communiteit. De abt bleef immers trouw aan Rome, terwijl de prior en de keldermeester opteerden voor Avignon. Vanaf het jaar 1370 waren de abten gemijterd. In de 15e eeuw verkregen zij het primaat in de Staten van Brabant. Abt Johannes Tser Jacobs werd zelfs kanselier van Brabant en medestichter van de Leuvense Universiteit. We tekenen het jaar 1426. Abt Goswin Herdings, 1493, fungeerde als gezant van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk bij koning Lodewijk XI van Frankrijk. En in 1512 werd de abdij in feite het slachtoffer van de commende door de aanstelling van de 14-jarige Willem de Croix tot abt coadjutor. Later werd hij kardinaal en aartsbisschop van Toledo. Dankzij de aansluiting van de abdij bij de Benedictijnencongregatie van Boersveld en het wijs bestuur van de proosten die ter plaatse de abten vervingen, bleef de observantie op peil. Naar aanleiding van de nieuwe kerkelijke indeling van de Nederlanden dan, onder Philips II, werd Afflighem in 1569 als dotatie toegewezen aan het aartsbisdom Mechelen. Voortaan bezat de aartsbisschop de titel en de rechten van abt van Afflighem. En die verbinding die kunnen we nog heel goed zien wanneer we uiteindelijk in de refter mochten binnengaan en daar die prachtige schilderijen en portretten van al die aartsbisschoppen mochten aanschouwen. Voor het plaatselijk bestuur van de abdijgemeenschap stelde deze aartsbisschop van Mechelen een proost aan. In 1580 werd de abdij door de troepen van Willem van Oranje nogmaals verwoest. 27 jaar lang leefde de communiteit toen in ballingschap buiten de abdij. En drie monniken stierven er in 1582 de marteldood. Een klein stukje van de boeiende geschiedenis van de abdij van Afflighem. Laten wij opnieuw de rugzak opnemen en nog een stukje verder wandelen. En dat doen we eigenlijk in de richting van het zogeheten Kluizenbos. Want in het Kluizenbos staat, jawel, de Kluizenkapel. En dat is niet zo heel ver verwijderd van de abdij van Afflighem. We wandelen een stukje verder, houden onderweg nog halt om een stuk van de geschiedenis van de abdij van Afflighem beter te leren kennen, alvorens we aan de Kluizenkapel belanden, dat ons iets vertelt over de mariale devotie die ontstond vanuit de abdij van Afflighem.
Mater misericordiae.
Spes
Beste luisteraars, wat een avonturen. Daarnet even door het groen, maar al heel snel kwamen we terug in een stukje bebouwde kom. En dan op de plaats waar we eigenlijk het bos dienden in te wandelen, daar was men bezig met een hele grote bouwwerf om daar appartementen neer te plaatsen. En ik heb toen gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Af en toe moet een pelgrim dat doen. En aan de vriendelijke werkmannen gevraagd of ik toch niet even mocht doorsteken. Er was even overleg of dat wel kon zonder veiligheidshelm, maar gelukkig, ik ben er in één stuk geraakt. Wat een pelgrim allemaal moet doen om aan het juiste bospad te geraken. Maar goed, zo zien we, de Heer voorziet. Hij brengt vriendelijke mensen op ons pad, die eventjes de regels ombuigen om het dan toch mogelijk te maken onze pelgrimsweg verder te zetten. En zo sta ik hier aan het Zomergembos. En eigenlijk is het Zomergembos een langgerekte groenas die het Kluizenbos, waar ik hier aan de rand sta, verbindt met de natuurgebieden Osbroek-Gerstjens. En de groenas volgt de vallei van de Zomergembeek, die ontspringt in het Kluizenbos en via de Gerstjens uitmondt in de Dender. Het Heuvelpark, een voormalige open kouter, werd door de stad omgevormd tot een natuurlijk speelterrein met speelheuvels, uitgehouwen boomstammen en een gigantische poel. De oude centrale paardenstal werd er omgevormd tot natuurschuur. En vanuit het meer dan 30 meter lange levend kunstwerk The Observer van Will Beckers kan je letterlijk het landschap observeren. Maar wij zijn nog even daar omheen gelopen om dus het Kluizenbos binnen te gaan. En de reden waarom we eigenlijk hier willen binnengaan in het bos, dat is dat hier natuurlijk een kluis staat. Vandaar ook de naam Kluizenbos. De Kluiskapel. En dat was een tip van Dom Johannes uit de abdij van Africhem. Zo, dierbare medepelgrims, we gaan het Kluizenbos inwandelen. En ontdekken zo de Kluiskapel, dat is het volgende stukje van onze weg. Zo wandelen we dus het Kluizenbos binnen op weg naar de Kluizenkapel. In ons overzicht, historisch overzicht van de abdij van Africhem, zijn we ondertussen beland in de periode 1648. Want een van de beroemdste van de proosten van die periode was Benedictus van Haaften. En deze slaagde erin de abdij weer tot een betrekkelijke materiële welstand te brengen en bewerkte, tevens, een spirituele heropleving in de geest van de Contra-Reformatie. Zijn in het Latijn geschreven werken over het geestelijk leven kenden een groot succes. Vertalingen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans brachten ze spoedig in het bereik van een ruime lezerskring. In 1898 verscheen zelfs nog een Tsjechische vertaling van een van zijn werken, de Regia Via Crucis. Zijn hoofdwerk, Sanctus Benedictus Illustratus, uit 1644, is de uitvoerigste commentaar op de regel van Benedictus die ooit werd gepubliceerd. Door zijn tussenkomst werd de abdijkerk verrijkt met doeken van de grootste Vlaamse meesters van zijn tijd, onder wie Pieter Paul Rubens. Hij was bevriend met de Vlaamse geschiedschrijver Antonius Sanderus, die een onderkomen vond in Afflichem en er in 1664 in de kerk werd begraven. De invallen van Lodewijk XIV van Frankrijk teisterden de abdij en haar bezittingen, tot ze nogmaals herleefde in de tweede helft van de 18e eeuw. Dom Beda Rigaus, de laatste proost onder het ancien regime, begon zelfs met de bouw van een geheel nieuw, indrukwekkend kloostercomplex in klassicistische stijl, naar plannen van de beroemde architect Laurent Benoît de Wee. Hij voorzag de abdijkerk van een bijaard, van 48 klokken, en onderscheidde zich als historicus door het monumentale werk Affligemum Illustratum, 7 delen in folio, met de geschiedenis van de abdij, de dochterkloosters en de 1350 monniken, lekenbroeders en zusters. De Franse Revolutie maakte brutaal een eind aan deze late bloei door de uitdrijving van de monniken op 11 november 1796. De abdij werd van staatswegen gesupprimeerd. De communiteit telde toen 33 religieuzen, waarvan er 20 in Afflichem verbleven en 13 in de 2 afhankelijke priorijen van Neerwaver en Bornem, in de parochies van Waver en Opdorp en in de refuge te Brussel. De gebouwen, bezittingen en gronden werden aangeslagen en verkocht. Het oude domein, dat toen nog meer dan 8000 hectare bedroeg en bestond uit onder meer een 40-tal boerderijen, ging volledig verloren. Het concordaat met Napoleon in 1801 maakte tenslotte ook een einde aan het patronaatsrecht van de abdij over de 45 afhankelijke kerken en aan het begevingsrecht van nagenoeg 130 benefities. Bijna 40 jaar lang leefden de monniken daarna buiten kloosterverband, her en der verspreid, hoewel zij zich steeds als een religieuze gemeenschap bleven beschouwen. In 1808 stierf proost Beda Rigaus. Hij werd aanvankelijk opgevolgd door subprior Dom Columbanus de Kraker, tot in 1825 de monniken Dom Veremundus Daans tot hun overste verkozen. Met instemming van zijn confraters begon deze in 1837 opnieuw novicen aan te nemen. De heroplevende communiteit vestigde zich echter niet op de oude plaats, waar de gebouwen helaas tot ruïnes vervallen waren, of in het bezit van leken geraakt, maar binnen de wallen van het stadje Dendermonde, in een leegstaand kapucijnenklooster, een plaats die we ook mochten bezoeken met Pelgrim in Eigen Land in een van de eerste afleveringen. Na moeilijke beginjaren sloot de gemeenschap zich aan bij de Sublacenser-provincie van de Cassinese congregatie, welke provincie later zou uitgroeien tot de huidige congregatie van Subiaco. Zo stierf Afflichem niet uit, zoals de overige Benedictijnenabdijen van de zuidelijke Nederlanden. In 1870 kon het kloosterleven op de oude plaats hervat worden, dankzij de ijver van superior Dom Jozef Vaal, die een nog bewoonbaar deel van de abdijgebouwen, het zogenaamde bisschoppenhuis, opnieuw had aangekocht. Een groep monniken uit Dendermonde overgekomen kwam er zich vestigen, en uiteindelijk konden zij zelf hun overste kiezen in de persoon van Dom Godehard Heigel, die vanaf 1887 opnieuw de titel van abt van Afflichem mocht dragen. Hij liet een kerk en een woonvleugel in neogotische stijl bouwen. Hij steunde de oprichting van steenbruggen en stichtte in 1892 de abdij van Merkelbeek in Nederlands Limburg. Deze abdij, van waaruit later de abdijen van Cornelie Munster en Siegburg in Duitsland hersteld werden, vestigde zich in 1923 in Vaals. Onder zijn abbassiaat werd in samenwerking met de andere abdijen van de Vlaamse provincie een missiegebied in Zuid-Afrika van de paters Oblaten overgenomen. Vijf Afrigemse monniken, waaronder drie bisschoppen, volgden elkaar op aan het hoofd van deze missie in Noord-Transvaal. Onder zijn opvolger, dat was Dom Benedictus van Schepdaal, had Afligem een ruim aandeel in de liturgische beweging, onder andere door het tijdschrift voor liturgie. En vanaf 1927 werden de kloostergebouwen aanzienlijk uitgebreid en verfraaid. In 1932 werd in de nabijheid het Benedictinessenklooster Maria Mediatrix gevestigd. En Dom Franco de Wijls, de 39ste abt van Afligem, zorgde voor verdere verbeteringen aan de gebouwen, in en om de ingang van de abdij. Onder zijn bestuur werd de Afligem Stichting in het leven geroepen, die tot doel had fondsen in te zamelen voor het bouwen van een nieuwe abdijkerk, die er kwam in 1971 onder abt Jan Goedgebuur. In de geest van het Tweede Vaticaans Concilie werden in de heilige mis en het koorgebed vele veranderingen en aanpassingen doorgevoerd in deze periode. Onder zijn abbassiaat kwamen onder meer het cultureel centrum, het jeugdheem Sint Benedictus, het jeugdcentrum Verbruggen en het religieus centrum tot stand. Abt Jan trad af toen hij de leeftijdsgrens bereikt had. In zijn plaats koos het conventueel kapitel Dom Benedict Verschelden, prior van Dendermonde, die de lijn van zijn voorganger doortrok en onder meer het koor van de kerk verfraaide en verrijkte. En in opvolging van abt Benedict werd in 2008 Dom Rick de Wit gekozen tot 42ste abt van Afligem. En dat tot en met 2014. Daarna werd de abt van Dendermonde, Dom Gerard van Malderen, officieel gekozen als abt van de abdij van Afligem. En in 2019 werd Dom Franco Pijnaert aangesteld als prior. En door deze geschiedenis al wat beter te leren kennen, komen we zo stap voor stap dichter bij de plaats dat onze eigenlijke eindbestemming is: de abdij van Afligem. En de reden waarom dat we dat nu doen, dat is omdat ik er naar uitkijk om Dom Johannes te leren kennen en te interviewen. Een jonge Benedictijn die deel is gaan uitmaken van de geschiedenis van de abdij van Afligem. Wij nemen opnieuw de rugzak op en gaan nog het laatste deeltje tot aan de Kluizenkapel.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthoud aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad dat u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan. Mijn ego en mijn recht op staan. Die draken waartegen ik blijf. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw bodinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja, alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Mijn vrees en mijn hoop, die pad wat ik zo graag voet loop, die pad het u lang kan bereiken. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo zijn we aangekomen aan de Kluiskapel. En de oudste vermelding van de Kluiskapel is van de Africhemse historicus Hubertus Falesius. In zijn Chroniek van de Abdij schrijft hij het volgende. In hun bos op de grens van Brabant staat er een kapel van de heilige maagd Maria. Die werd van oudsher de Kluizen genoemd en die een heldere waterbron bezit. Allen die van het water drinken en de bescherming van de heilige maagd afsmeken, ondervinden leniging of worden genezen. Deze kapel wordt vooral bezocht door een grote menigte op paasmaandag, wanneer er onder de plechtige mis door een monnik wordt gepreekt. Deze godvruchtige bedegang duurt 9 dagen, waarop er door een monnik dagelijks de mis wordt opgedragen. De offergaven worden er in ontvangst genomen door een koster, aangesteld door de proost, en ze dienden voor de versiering van de kapel. Op deze plaats had Africhem vroeger een kluis, dat wil zeggen een woonplaats, ingericht voor eremieten in de vorm van cellen of hutten. En dat kan men afleiden uit de grondvesten en de plavuizen van de plaatsen die van elkander werden gescheiden om een haard aan te leggen. Men zegt dat in dit ascetenoord vroeger enige kluizenaars hebben geleefd. Misschien was dit reeds het geval in de tijd van de heilige Ursmarus, toen hier, een zijner leerlingen, een monnik van Lobbe, leefde. In onze tijd zien we dat die kluis van de heilige Maria bewoond wordt door enige eremieten die tot geen enkele orde behoren of met geen enkele kloostergemeenschap zijn verbonden. Ze leven volgens eigen goesting en op eigen kosten. Aldus Hubertus Falesius. Nu, de kluiskapel werd waarschijnlijk door de abdij gebouwd, ten behoeve van de monniken die zich in de middeleeuwen gedurende de vasten in het bos als kluizenaars terugtrokken. En zo kennen we de namen van vier van die kluizenaars. Onder meer Radulf de Zwijger, die leefde in de 12e eeuw. Hij richtte zich buitengewone boeteplegingen op en zou na 16 jaar van ononderbroken zwijgen een brand in de brouwerij geblust hebben met de woorden: vuur, sta stil. Hij was van adel, hij werd priester en trad uiteindelijk in de abdij in. Hij overleed in een geur van heiligheid en volgens de overlevering ontstond er een cultus rond zijn persoon, die later werd verdrongen door die van Onze Lieve Vrouw. In de 17e eeuw waren de grondvesten van oude kluizen en hun haarden nog te zien. En typisch voor deze streken, dat is aan de kapel, werden van die prachtige bedevaartvaantjes uitgereikt. Zo een soort van vlagje, vaak aan een stokje bevestigd, dat men als aandenken aan een bedevaart mee naar huis nam. Het is van papier of van textiel en is al bekend sinds de 17e eeuw, maar kwam waarschijnlijk al in de middeleeuwen voor. En in feite zijn die vaantjes een belangrijke informatiebron, omdat er verdwenen of verbouwde kerken of kapellen zijn op afgebeeld en omdat ze een beeld geven van de volksdevotie. En deze kenmerken gelden ook voor het oudste bedevaartvaantje van de kluiskapel. De oorspronkelijke koperplaat van dit vaantje uit de 17e eeuw bevindt zich in de bibliotheek van de Gentse Universiteit. Het toont ons de 17e eeuwse kluizenkapel, een eenbeukig gebouw met zadeldak en bekroond met een dakruiter en spits torentje. Op het torentje een liggende windwijzer en daarboven een vlag. De rechterzijgevel heeft twee rondboogvensters, weerszijde van een steunbeer, en links vooraan bevindt zich de deur, ook boogvormig, net zoals de vensters. Er is ook een waterput te zien, gaat dat over die fameuze kluizenput of het kluizenputteken, dat weten we niet. Het Maria-altaar is opvallend groot in beeld gebracht, buiten de kapel. Maria staat in een nis en draagt een wijd openvallende mantel. Ook het kindje Jezus draagt zo'n wijde mantel, waardoor zowel Maria als Jezus een driehoek vormen. In tegenstelling tot het beeld dat vandaag de dag in de kapel staat en tot het beeld van Onze Lieve Vrouw van Afflichem, draagt Maria Jezus op haar rechterarm en in haar linkerhand houdt ze een scepter vast. Om haar hals hangt een grote rozenkrans, en zowel Maria als Jezus zijn gekroond. En zo staan we dus aan een bijzondere plaats hier in het kluizenbos en komen we al een beetje op het spoor van de fameuze mariale devotie die deel uitmaakte van de abdij van Afflichem en nog steeds. Want het is dankzij een bijzondere geschiedenis met een beeld van Onze Lieve Vrouw en die verbinding met de mariale devotie, dat de abdij van Afflichem een ware bedevaartsplaats werd. Wel, dierbare luisteraars, alvorens wij zowat het laatste deeltje van onze tocht gaan aanvatten, willen we hier de gelegenheid nemen om een weesgegroet te bidden en vragen wij aan de Heilige Maagd Maria om onze tocht verder te begeleiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht van de stad Aalst naar de abdij van Afflichem. En hoe beter deze aflevering te beëindigen dan het gebed natuurlijk tot Onze Lieve Vrouw. Zo gaan we naar die bedevaartsplaats. Vele jaren is het een plaats waar mensen naartoe komen om Onze Lieve Vrouw om hulp te vragen, om hun devotie, hun toewijding tot aan de Heilige Maagd Maria te betonen. En in een volgende aflevering leren we de abdij, de gemeenschap en ook de mariale devotie nog beter kennen. Alvast bedankt voor het meewandelen tot aan de Kluizenkapel en graag tot een volgende pelgrimstocht.